Mooi. Nou, deze morgen wil ik kijken naar het getuigenis van Paulus. Het mooie vind ik altijd bij Paulus in zijn brieven, dat als hij aan de gemeente schrijft, dan schrijft hij niet alleen aan de gemeentes om ze te bemoedigen, om ze te corrigeren, om ze op te bouwen, te onderwijzen. Maar hij getuigt heel veel over zijn eigen leven. Dat is heel mooi om te zien in zijn brieven en dan te ontdekken wie Paulus is. En er zijn ook verschillende boeken over verschenen die echt over het leven van Paulus gaan. Maar hier in Filippenzen 3, daar doet hij eigenlijk een stuk van zijn getuigenis. En hij doet het op een hele bijzondere manier. Hij heeft het niet, zoals hij op andere terreinen vertelt, dat hij de vervolger van de gemeente was en zo. Maar dit is heel mooi en je ziet drie dingen in dat getuigenis. En eigenlijk zou je dat in ieders getuigenis moeten terugvinden. Ervoor, het moment, maar ook de tijd erna. En dat mis je vaak in een getuigenis. Je hoort zo'n end hoe ze waren. Dan hoor je een stukje hoe ze tot bekering zijn gekomen. En dan? En Paulus doet dat juist op een hele mooie manier. Maar wat je dan ook terugvindt in die drie delen, is ook drie aspecten, theologische, bijbelse aspecten. Dat eerste is 1, de veroordeling. 2, de rechtvaardiging. En 3, de heiligmaking. Ervoor, dat is je veroordeling. Op het moment, de rechtvaardiging. Erna, je heiliging, je leven. En hoe doet hij dat? Hij zegt in Filippenzen 3, vers 4, ofschoon ik mij voor mij een reden zou hebben om ook op het vlees vertrouwen te stellen, indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer, zegt hij. Besneden ten 8e dagen uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeën, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Je zou haast kunnen zeggen, nou Paulus, jij zit toch goed? Als je leest waar je uit vandaan komt, wie je bent, wat je gedaan hebt. En dat heeft hij niet gedaan zozeer van, nou ja, ik had niks anders te doen. Nee, dat was zijn geloof, dat was zijn religie, daar vertrouwde hij volledig op. En je zou haast denken, nou Paulus, maak jij je niet druk, het zit wel goed. En eigenlijk wil hij hier laten zien dat een ieder die denkt dat hij religieus is en het daarvan verwacht, niet goed zit. Want niet onze kerkgang maakt ons zalig. Niet onze bijbelkennis maakt ons zalig. Niet de bijbelstudies of je opleidingen maken ons zalig. Er moet iets gebeuren. En we zouden haast denken, ja nou, God heeft zo een mens toch lief. Zo een mens moet je lezen, er mankeert niks aan. En dat is wel de tijd waarin we denken, hè? Aan ons mankeert toch niks. Iedere mens is toch wel goed. En we leven toch in een tijdperk van God is liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3, vers 16. En heel veel kennen die uit de hoofd. Maar wacht even, wat zegt vers 17 en 18? Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelde. Oh, zeggen mensen, zie je nou, het zit goed met ons. Want Jezus kwam niet om te veroordelen. Nee, hij zegt ook waarom niet. Hij komt om de wereld te behouden. En dan vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Oh, wacht even. Er is geloof nodig. Die wordt niet geoordeeld. Maar wie niet gelooft, is reeds geoordeeld. En dan is het logisch dat de Heer Jezus ook niet hoeft te komen om te oordelen, want de wereld ligt in het oordeel van God. En als je dan vers 36 leest van dat hoofdstuk, dan staat er, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. En wat is de toren Gods? Het oordeel wat over de zonde komt, over de zondaar. Dus we zien hier Paulus die zegt, weet je, nog beter dan wie dan ook, zou ik op het vlees kunnen vertrouwen. Maar hij had ontdekt dat je dan toch nog onder het oordeel ligt. Want er was geloof nodig. Ja, niet geloof in de Torah, niet geloof in je religie, niet geloof in je denominatie, niet geloof in je dominee. Er was geloof nodig in een persoon, in Jezus Christus. En hij zegt, hoewel ik dit was, was ik eigenlijk toch veroordeeld. Het is duidelijk wat de Bijbel leert. En daarom is het zo belangrijk of wij in de Heere Jezus geloven. In hem geloven. En dan krijg je die ommekeer in dat leven. Want dan zegt hij dit. Maar alles. Alles, zegt hij. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Alles. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, opdat de kennis van Christus Jezus mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen kennen, mag winnen en in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus Jezus, welke uit God is op grond van het geloof. En dat is de bekering. Dat is de ontdekking. De ontdekking is dat je zicht krijgt op het volbrachte werk van de Heere Jezus. En als je dat ziet, dan zegt Paulus, dan moet er een ding met je gebeuren dat alles waarvan jij dacht dat jou zou rechtvaardigen, alles van wie jij bent, dat valt allemaal in het niets. Het is allemaal niks, opdat je de Heere Jezus hebt leren kennen. En hij zegt hier, zo mooi, maar alles wat mijn winst was, alles waar ik dacht op te kunnen bouwen, hij zegt, het is allemaal niks. Het is allemaal niks. En een bekering is niet 50-50. Een beetje voor God, een beetje voor mezelf. Het is ook niet 60-40. Het is niet 90 en 10. Het is niet 99 en 1%. Bekering is 100%. En hoe noem je dat? Wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. En Paulus werd hier, hij zegt, ik ben opnieuw geboren. Hij zegt, en alles waarvan ik dacht dat iets zou kunnen betekenen, hij zegt, dat is schade, dat brengt schade toe aan het volbrachte werk van Jezus Christus. Als wij maar één keer denken dat mijn kerkgang, mijn Bijbel lezen, mijn projecten, wat wij allemaal doen, iets toevoegt aan het volbrachte werk, dan brengt het niet iets toe, dan brengt het schade toe aan het werk van God in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat is wat Paulus hier wil laten zien. Maar hij zegt iets bijzonders. Voorzeker, ik acht alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus mijn Heer. En dat doet hij er niets voor niets tussen. Want er zijn er heel veel die belijden te geloven in Jezus Christus. Maar tot de dag van vandaag is hij niet de Heer van je leven. Met kerst hebben we het weer gedacht, nagedacht, hè? Wat zeggen de herders? Heden is nu in de stad van David geboren de zaligmaker, Christus, de Heere. Dat werd daar toegevoegd. Het is niet alleen Christus jouw verlosser, maar hij verlost ons zodat wij onder zijn heerschappij gaan leven. Hij moet de Heere van je leven zijn. Niet de liefde van je leven, de Heere van je leven. En als hij dat is, dan zegt hij hier, omdat hij dat is geworden, acht ik alles wat ik had voor vuilnis. En nou zeggen sommigen, je moet je opleiding, je moet je verleden, je moet dit, dat is vuilnis. Paulus zegt nee, Hij zegt, ik houd het voor vuilnis. Want we zien in zijn leven, in het boek Handelingen en in zijn brieven, dat hij zijn kennis, zijn Griekse kennis, zijn Romeinse kennis, zijn Hebreeuwse kennis, volop gebruikt. Maar hij houdt het voor vuilnis als het gaat om het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, het mag geen schade toebrengen. Ik gebruik het wel om het evangelie te brengen. En dat is zo mooi om dat te zien. Want sommigen zeggen, ja, je opleiding en dit is allemaal vuilnis. Nee, het wordt vuilnis als je denkt dat je daardoor gerechtvaardigd wordt. Dus hier zien we de rechtvaardiging in Christus Jezus. Maar dan gaat hij nog een stukje verder. En dan zegt hij in vers 10, dit alles om hem te kennen. Om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Dat is de derde stap. 1. Ervoor in de veroordeling. 2. Het moment, de rechtvaardiging. 3. Erna de heiliging. Want hij zegt niet, en nu ben ik dat. Nee, dat zei hij daarvoor al, door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar nu zegt hij dat dat in de praktijk zichtbaar mag worden. Want het zijn allemaal progressieve werkwoorden hier. Er staat hier dat hij zegt, en dit alles om hem te kennen. Dat staat niet van, ik heb hem gekend. Nee, omdat proces voor te zetten, nog dieper te doorgronden. Wie is dat dan? Nou, ik ben zelf 30 jaar christen en ik sta nog verbaasd over wie de Heer Jezus is. Je ontdekt nog dingen dat je denkt, wauw, heb ik dat niet eerder gezien? Dat is groeien in kennis. Maar hij zegt ook, niet alleen in kennis, hem te kennen, maar in de kracht zijner opstanding. Hij heeft nieuw leven aan het licht gebracht. En ik moet zeggen dat ik af en toe die kracht mis. Dan ben ik zo met mezelf bezig. Of dan zit ik weer in een periode dat ik denk, hoe moet dat nou? Deze maand alweer, de nieuwe eerste maand van januari. Ik heb al zoveel afzeggingen weer dat je denkt, ja, maar Heer, u hebt mij geroepen, vrijgezet in de bediening. Wat is dit nou? En dan moet ik bidden, Heer, hou me krachtig. Hou me rechtop. Want het gaat niet om mijn bediening, het gaat om u. En misschien wilt u mij wel iets leren. Maar groeien daarin, in kracht, zijn opstanding, de gemeenschap aan zijn lijden. Wauw. Jackie Nuchter. Je bent bereid om over hem te spreken. Je bent bereid om overal naartoe te reizen. Maar ben je bereid om te lijden voor het evangelie? Zijn we bereid? Paulus zegt hier, doordat ik wederom geboren ben, verlang ik ook naar deze dingen. Hij zegt, ik wil graag lijden. Hij zegt, nee, ik ben bereid als het zo moet zijn dat ik lijd voor het evangelie. En dan gelijkvormig worden aan de dood van Christus. En dat betekent niet van, ik hoop te gaan sterven. Nee, dat het oude leven werkelijk in je afsterft. En dat is wat ik wel mag merken door genade. Dat heel veel dingen, zoals de karaktereigenschappen die ik vroeger had, die zijn afgestorven. Die zijn gewoon weg. Dat is heel apart. Maar dat is wat de opstanding van Christus ook in je leven doet. En daar proef ik soms zo weinig van. Er is zoveel lauwheid in de gemeentes. Ik kom christenen tegen die lezen niet eens de Bijbel. Ze vinden het helemaal niet erg dat ze niet meer naar de kerk kunnen. Want ze vinden het wel lekker op de bank met een bakje koffie. Dan denk ik, waar is die gemeenschap van gelovigen, dat mis je dan toch? Je wilt toch met elkaar, liefst met 500 man, de Heer loven en prijzen. En luisteren naar zijn woord en elkaar daarin bemoedigen. Dat is een bewijs van wedergeboorte, dat verlangen er is. En daar moet je voor waken, want ik moet toegeven, ik heb ook wel, nou, als het zo moet, dan hoeft het van mij niet. Ja, wacht even. Is dat overeenkomstig je wedergeboorte? Dan hoeft het van mij niet. Dan moet ik weer even op mijn knieën en zeggen, heren, ik denk dat ik naar beneden glij. En een sneeuwballetje wat losraakt, dat gaat op een gegeven moment hard hoor. En ziet er maar weer naar boven te rollen. En het neemt van alles mee. En daarom is het zo goed om de Heere vast te houden. En ik zou zeggen, lees dit stukje eens. En toets het eens op je eigen leven. En herken je er iets? En zijn er dingen misschien nog waarvan je zegt, ja, dan moet ik toch eens in gebed bijschaven. Moet ik het nog eens even met de Heer over hebben. Heren, ik hang een beetje tussen wal en schip hier. Inderdaad, de dingen houden me te veel bezig in plaats dat ik met u bezig ben. En Paulus schrijft hier gewoon in deze verse. Hij zegt, kijk, zo was het met mij. En waarom doet hij dat? Opdat wij erdoor bemoedigd aan worden. Opdat wij er weer door aangestuurd worden en zeggen, maar dat is ook wat ik wil, Heren. Ik wil u dienen. Ik wil u niet alleen kennen als mijn heiland, als mijn verlosser, als degene die bereid was om voor mij te sterven, die de liefde van de Vader heeft bewezen, maar wilt u ook mijn Heer zijn. En help mij om u te volgen, u te gehoorzamen en een voorbeeld te zijn voor anderen in deze wereld. Dat de Heere ons daarmee mag zegenen in Jezus' naam. Amen. Amen.